Namens de kerkraadgemeente de volgende afkondigingen. Wat betreft de diensten van het woord volgende week zondag hoop ik zelf in beide diensten van 10 en 5 uur voor te gaan. Aanstaande woensdagmorgen is er vanaf 10 uur een zomerkoffieochtend. Alle ouderen van de gemeente zijn hartelijk uitgenodigd. Voor vervoer kunt u contact opnemen met Erie van Dijk. Deze ochtend zijn ook de oudere buurtbewoners van de kerk uitgenodigd om contacten te leggen en wellicht, misschien, hopelijk zelfs te onderhouden. Daarom is er ook gefolderd in de afgelopen week in de buurt van de kerk. In deze dienst zijn beide collecten bestemd voor het werk van de kerkvoogdij van harte aanbevolen. Tot zover de afkondigingen. Laten we samen deze dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij gaan samen zingen, gemeente, van Psalm 130 en daarvan het eerste en derde vers. Vanmiddag staan we stil bij de catechismus, zondag 33, waar het gaat over het leven van de dankbaarheid. En we zullen vanmiddag horen dat dat bestaat uit twee dingen: de afsterving van de oude mens en de opstanding van de nieuwe mens, zoals de catechismus zegt. Enerzijds een hartelijk verdriet over de zonde die er nog steeds is. Anderzijds een hartelijke vreugde in God. En die twee elementen komen ook in deze psalm naar voren, vandaar dat we hem zingen. Psalm 130 vers 1, uit diepte van ellende, en vers 3, ik blijf de Heere verwachten. 130 vers 1 en 3. In gemeenschap met de kerk van alle eeuwen, van alle tijden, van alle plaatsen doen we belijdenis van ons algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En we zingen daarna uit Psalm 146 het eerste vers. Prijs de Heer met blijde galmen, gij mijn ziel hebt rijke stof. Psalm 146 vers 1. En ieder van u spreken met mij in zijn of in haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de Heilige Algemene Christelijke Kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Samen bidden en in de voorbeden denken wij aan mevrouw Wierens in het UMC en aan mevrouw Boender die veel pijn, lichamelijke pijn ervaart. Laten we bidden om een gezegende dienst. Heren, wat is er beter om dat te doen, al is het buiten meer dan 30 graden. U verhogen in ons lied. Heren, daarom mogen we u oprecht danken dat ook deze middag de deuren van uw huis werden geopend. De gemeente, jongeren, ouderen, kinderen. En vanmiddag zijn om dat te doen. Zo hebt u ons gemaakt en bedoeld. Om uw eer te bedoelen en te bezingen. Om op uw eer gericht te zijn in ons hele leven. Heren, wilt u ons vanmiddag op die hoogte brengen als wij belijden moeten dat we wel zingen, maar liever de lofzang op onszelf, op wat wij bereikt hebben, of wat wij zullen gaan bereiken. Te vol zijn van onszelf, van onze plannen en dromen. En dat u een plekje achteraf krijgt. Help ons ook, Heer, om dat scheppingsdoel weer te gaan vervullen als wij van onze plek zijn. En u ons gericht hebt op u, maar wij door onze zonde van u zijn afgevallen. Misschien de afgelopen week wel. Wij dwalen. Wat een genade, Heere, dat er een herder is die niet zegt tegen schapen die dwalen. En dan zoek je het zelf maar uit. Maar dat u vanmiddag op zoek gaat naar dat dwalende schaap. Zoals David het zei, lang geleden. Als een schaap heb ik gedwaald in het rond. Dat onbedachte herder uit het oog heeft verloren. En misschien is het nog ineens onbedacht, maar bedacht. Hebben we bewust uw liefde en uw evangelie en uw genade getart, onrein geacht. Heere, bekeer ons dan opnieuw en neem ons bij de hand als wij vanmiddag stilstaan bij die dagelijkse bekering. Wat hebben wij het nodig, Heere? Want wij zijn vleeselijk. Ook al zijn wij gestorven met u en opgestaan met u. Die oude mens is gedood. Althans, de macht, de heerschappij ervan. Maar wij ervaren nog zoveel van ons vlees in onszelf. En gelukkig dat niet alles eruit komt. Heere, wilt u ons onderwijzen? En laat het vanmiddag in deze leerdienst zijn dat we merken mogen dat u middels de woordverkondiging ons meer onderwijs geeft in wat het betekent om u de Heere te dienen. Wij danken u, Heere, dat er ook vele jongeren mogen zijn vanmiddag. Dat ze de moeite namen om hier te zijn. We bidden, Heere, of u ze in hun jonge leven wilt leren het gebed van Psalm 17. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Wil mij voor struikelen bevrijden. En ga mij met uw heilicht voor. Wees met de kleinsten onder ons, de kinderen. O, we danken u, Heere, dat ze al vroeg meegenomen worden naar de kerk. Dat ze er vanmiddag ook zijn, althans een aantal. Heere, bereik ze ook met uw woord. En laten ze ook de kinderen, de harten van hen die nog zo jong zijn, ingewonnen worden door u. En Heere, dat hebben wij allemaal nodig. Wij bidden om de komst van uw koninkrijk in onze gemeente, in onze huwelijken, in ons gezinsleven, in ons alleen zijn, in het gaan naar het ziekenhuis, in het gaan naar het graf, ook als geliefden overleden zijn in de achterliggende week. We denken aan Martijn Buitenhuis, een oom van hem, een broer van Flip, overleden. Heere, wilt u de familie gedenken en in het verdriet nabij zijn? Ontferm u, Heer, ook over hen die pijn ervaren. Die weten wat het is om te lijden. We denken in het bijzonder aan mevrouw Bierens en mevrouw Boende. Alle twee pijn, de een lichamelijk, de ander geestelijk duister. Heer, wilt u nabij zijn met uw woord als woorden van mensen zo beperkt zijn? Wilt u helen, Heere? Gedenk hen die op een andere manier lijden, misschien niet zichtbaar voor de andere gemeenteleden, maar die hier zitten met een onvervuld verlangen. Of met een psychisch kruis. Of met de last van het huwelijk, wat vol zorgen is. Of met de last van onze kinderen, die wij zo graag aan u, de Heere, toevertrouwen. Maar als we in de ogen van hen zien, dan zien we wat anders. O Heere, wilt u in die pijn uw genade en uw kracht betonen, ook als dat dag aan dag doorgaat. We bidden, Heere, dat we niet ongeduldig zullen worden, maar dat we met volharding zullen lopen, de loopbaan die ons voorgelegd is. U bent die loopbaan ook gelopen en daarom U weet van pijn. U weet van gemis. U moest alles missen. U weet ook van moeite en van zorg. Maar u kent ook blijdschap. En Heer, we danken u met allen die van harte verheugd mogen zijn vandaag. Die ervaren dat u goed bent. Dat uw hand over hen is ten goede. O, dan mogen we u ook danken in ons lied, Heer. Dat u niet doet met ons naar onze zonde. Maar uit genade ons zoveel goeds in dit aardse, betrekkelijke, zondige leven geeft. Heere, maak ons bereid, ook door deze dienst, om eenmaal uw lof volkomen te bezingen, niet in gebrokenheid, maar in volmaaktheid. En als deze dienst een klein schakeltje mag zijn in dat raderwerk van u, in de woorden van u die in ons hart komen, Heere, dan is het goed, dan is deze dienst niet ongezegend. En daar bidden wij u om, Heere. Dat deze gemeente, ja, dat wij allen eenmaal onbevlekt, zonder enige smet, zullen staan voor u, heilig en volmaakt. Wek dat verlangen, Heere. En als dat verlangen er is, mogen we dat met nieuwe toewijding, onze aardse roeping, ter hand nemen. Trouwe God, we bidden u om de komst van uw koninkrijk over de muren, de grenzen van de gemeente, van de kerk heen. Wees met het werk van de zending. Wilt u zijn met familie Klopstra, met anderen die uitgezonden zijn namens onze kerk. De moedigste Heer in het vele en zware werk. We bidden u voor uw volk Israël, te midden van een brandhaard van verzet. Bescherm het, Heer, en breng uw volk op de knieën voor u. De Messias. Wij bidden, Heere, verheerlijk uw naam in ons leven en in deze dienst. Geef dat we geen last hebben van de warmte, Heere, mogen u danken dat we een kerkgebouw hebben wat voorzien is van alle luxe. Dat we het koel hebben, terwijl het buiten warm is. En terwijl er andere gemeenten op deze wereld zijn die in hitte samenkomen. Heere, heb dank dat u zo goed voor ons zorgt. Wij bidden u om aandacht, om concentratie. Zowel in de prediking als in het ontvangen van het woord. Hoor ons gebed, Heere, niet om iets uit ons, maar omwille van uw grote naam, die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, wij openen samen de schriften bij de brief van Paulus aan de Romeinen, het 6e hoofdstuk, de eerste 14 versen. Romeinen 6, vers 1 tot en met 14. Het woord van de Heere komt er als volgt tot ons, Romeinen 6, vanaf vers 1. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven omdat de genade te meerder worden? Dat zij verre. Wij die der zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelfde leven? Of weet gij niet dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid van de Vader, alzo ook wij in nieuwheid van leven zouden wandelen. Want indien wij met hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking van zijn dood, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking van zijn opstanding. Dit wetende, dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde teniet gedaan worden, opdat wij niet meer de zonde dienen. Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Wetende dat Christus, opgewekt zijnde uit de doden, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Want dat hij gestorven is, dat is hij der zonde eenmaal gestorven. En dat hij leeft, dat leeft hij voor God. Alzo ook gij, houd het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt, maar voor God levend zijt, in Christus Jezus onze Heere. dat dan de zonde niet heersen in uw sterfelijk lichaam, om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden van dat lichaam. En stelt uw leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid, maar stelt u zelf voor God als uit de doden levend geworden zijnde. En stelt uw leden voor God tot wapenen der gerechtigheid. Want de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Tot zover de schriftlezing. Bij dit gedeelte openen wij de catechismus, de 32e, de 33e zondag. Vraag en antwoord 88 tot en met 91. We zijn begonnen met het derde deel vorige week van de catechismus, het leven van de dankbaarheid. Nu horen wij wat dat inhoudt. Vraag 88, in hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering van de mens? In twee stukken, twee delen. In de afsterving van de oude en in de opstanding van de nieuwe mens. Wat is de afsterving van de oude mens? Het is een hartelijk leedwezen dat wij God door onze zonden vertoornd hebben. En die hoe langer hoe meer haten en ontvluchten. Wat is de opstanding van de nieuwe mens? Het is een hartelijke vreugde in God door Christus en een ernstige lust, zin en liefde om naar de wil van God in alle goede werken te leven. Maar wat zijn goede werken? Alleen die uit een waar geloof naar de wet van God, alleen hem ter eer geschieden. En niet die op ons goeddunken of op menseninzettingen gegrond zijn. Voordat we gaan nadenken over de inhoud hiervan, zingen wij uit Psalm 51. Waarin ook een aspect van het leven met de Heere onder woorden wordt gebracht. Psalm 51, vers 2. Want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad. En vers 5. Verberg uw oog van mijn bedreven kwaad. Vernieuw in mij een vaste geest. En leer mij aan uw dienst oprecht verbonden blijven. Psalm 51, vers 2 en 5. Thank you. Gemeente, ik begin vanmiddag met de kinderen. De kinderen in Soest die gaan morgen weer naar school toe. En misschien dat sommigen van jullie ook wel geschiedenis krijgen op school. Of vorig jaar hebben gehad. En met geschiedenis heb je misschien ook wel eens nagedacht over oorlog. Bijvoorbeeld de Tweede Wereldoorlog. Een gevecht tussen een aantal landen. Vanmiddag gaat het eigenlijk ook over een gevecht. Over een oorlog. Alle oorlogen in deze wereld die zijn niet positief, maar negatief. Maar deze oorlog, dit gevecht, waar het vanmiddag over gaat, dat is positief. Dat zegent de Heer. Daar is de Heer blij mee. Wat voor gevecht is dat dan? Nou, dat is het gevecht tussen de oude en de nieuwe mens. De oude en de nieuwe mens. Je oude mens, dat ben jij zoals je geboren bent. Dat is je oude mens. Je oude mens doet zonde. Heeft God niet lief. Wil de Heer niet volgen. Maar als je Heer Jezus lief hebt gekregen, dan is er een nieuwe mens ontstaan. En die nieuwe mens die wil niet wat die oude mens wil. En die wil wel wat die oude mens niet wil. He, als je op schoolplein loopt en iemand zegt iets lelijks tegen je, en je eerste reactie is: ik zal nog iets veel lelijkers terugzeggen. Dat is je oude mens. Maar je nieuwe mens, die vecht daartegen. Dat is best moeilijk. Vandaar ook een gevecht. Maar dat wil je niet meer. Je wilt niet een lelijk woord zeggen tegen iemand anders, bijvoorbeeld. Maar als je thuis komt vanmiddag, moet je maar eens vragen aan papa of mama: papa, hebt u dat ook, dat gevecht? Is het bij u van binnen ook oorlog? Wilt u iets daarover vertellen? Mag je best vragen hoor. Of een mama. Die kan het misschien ook uitleggen. Hopelijk. Wat dat is. Om een gevecht van binnen te hebben. Tussen die oude en die nieuwe mens. Nou, daar gaat het vanmiddag over. Het leven van de dankbaarheid als een dagelijkse bekering. Dat staat boven de preek. Het leven van de dankbaarheid als een dagelijkse bekering. We staan heel eenvoudig stil bij twee gedachten. In de eerste plaats bij de afsterving van de oude mens. In de tweede plaats bij de opstanding van de nieuwe mens. De afsterving van de oude mens. De opstanding van de nieuwe mens. Allereerst dus de afsterving van de oude mens. Als u de eerste vraag van de catechismus vanmiddag leest, in hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering van de mens, dan valt dat woordje bekering misschien niet eens zo op. Het is zo'n veelgebruikt woord. Dat is ook niet gek, want in de Bijbel komt het zo'n 140 keer voor. Het woordje bekering. Ik noem een paar voorbeelden. Johannes de Doper, de voorloper van de Heer Jezus. Wat zei hij? Wat was de kern van zijn preek? Bekeert u! Keer je om! Want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En wat zegt de Heer Jezus? Bekeert u! Hetzelfde eigenlijk als wat Johannes gezegd heeft. En wat Johannes en wat Jezus zeiden, dat was eigenlijk niets nieuws. Want in het Oude Testament leest de profeten maar na. Welke profeet heeft het nu niet over bekering? Over omkeer van denken en omkeer van levenswandel. Want dat zijn twee zaken die bij elkaar horen. De ongerechtige man verlaten zijn gedachten en de goddeloze verlaten zijn weg. Jesaja 55. Dat is bekering. Je gedachten, je denken wordt vernieuwd. En daaruit vloeit voort dat je leven veranderd wordt. Vernieuwd wordt. Nou, die opdracht om de bekering te preken, die krijgen ook de apostelen mee. Luister maar wat de Heer Jezus zegt tegen de apostelen. Hij beveelt dat in zijn naam bekering en vergeving van zonden gepreekt zal worden. Lees de brieven maar na. Van Paulus bijvoorbeeld. Eén voorbeeld, Efeze 4. Dat u zoudt afleggen de oude mens en aandoen de nieuwe mens. Dat is eigenlijk bekering. Nou, de catechismus heeft het vanmiddag dus ook over. Over bekering. Misschien vindt iemand dat vreemd, dat het nu gaat over bekering. In het derde deel van de dankbaarheid. Ik hoor iemand vanmiddag zeggen, een mens moet bekeerd worden. Dat hoort bij het eerste deel. Je moet bekeerd worden, daarom kom je in de kerk, zegt iemand. Je moet vooraan zetten, niet achteraan. Nou, eerlijk is eerlijk. Ik denk dat in de kerk vooral gepreekt wordt over de bekering. Als het gaat om die eerste bekering, hè. Die omkeer van denken en die vernieuwing van het leven. Maar de manier waarop de catechismus vanmiddag de bekering gebruikt, is als volgt. Het gaat hier over de heiliging van het leven. De dagelijkse bekering. Je hebt dus een eenmalige bekering en een dagelijkse bekering. Ik probeer het uit te leggen. Wat is het verschil tussen die eerste bekering en de dagelijkse bekering? Nou, de eerste bekering zou je kunnen zien als het veranderen van koers. Stel maar voor dat de schipper met zijn schip erachter komt dat hij verkeerd is gevaren. Wat moet hij dan doen? Bijsturen? Nee, van koers veranderen. Hij moet omdraaien. En het tweede, die dagelijkse bekering, dat is het bijsturen. Dat bootje moet natuurlijk wel voortdurend bijgestuurd worden, ook al is het van koers veranderd. Dat kan zomaar tegen de kant aanvaren. Nou, die eerste bekering, die verandering van koers. Wat is dat? Dat is een echte bekering. Dat is een echte bekering. Heb je ook onechte bekeringen dan? Oh ja. Er zijn ook schijnbekeringen. Wilt u een voorbeeld? Nou, ik denk aan een bekering van de kroeg naar de kerk. Misschien hebt u van die uitdrukking wel eens gehoord. Hè? Eerder hield je van stappen. Diep in de nacht uitgaan. Feesten met je vrienden. En nu zit je in de kerk. Nou, geweldig. Wat een zegen, joh. Dat je daarmee gebroken hebt. Daar ben ik blij mee. En de Heer ook. Het zou een zegen zijn. Als iedereen die vanmiddag zit met de vraag. Ik bid al zo lang om bekering. Maar ik word maar niet bekeerd door de Heer. En die er bijvoorbeeld een levenswandel op nahoudt. Die eigenlijk helemaal niet strookt met dat gebed om bekering. Ja, bijvoorbeeld avond aan avond DVD's kijken. Ik noem maar iets. Je geest vullen met allerlei gore en vieze en gewelddadige informatie en beelden. En dan bidden om bekering, ja. Je voelt wel aan dat klopt niet. Breek daarmee. Laat het geen hindernis zijn. In het gebed om bekering. Hoe weet je nou of je bekering echt is? Waarachtig, zegt de catechismus. Echt. Nou, ik zou willen zeggen, dat zie je vooral aan die dagelijkse bekering. Iemand die zich bekeerd heeft tot God, die heeft maar één verlangen. Om dagelijks vernieuwd, bekeerd te worden. Gecorrigeerd, bijgestuurd te worden. Dan gebruikt de catechismus de taal die aansluit bij wat wij lezen in de brieven van Paulus. De afsterving van de oude mens en de opstanding van de nieuwe mens. Dat is volgens de catechismus die waarachtige bekering. Het leven van de dankbaarheid. Of het leven van de heiliging, mag u van mij ook zeggen. Afsterven en opstaan. We hebben het samen gelezen, Romeinen 6. Je komt ook tegen Efeze 4. En in Colossense 3. Kijk maar naar de verwijsteksten die erbij staan. Afsterven en opstaan. Ik ben blij, gemeente, dat ik daar vanmiddag aandacht aan mag besteden. Waarom? Waarom ben ik blij dat we aandacht mogen besteden in de eerste plaats aan die afsterving van de oude mens? Wel, omdat wij in de kerk het risico lopen dat wij goedkoop over genade preken en goedkoop over genade denken. Wat bedoel ik? Nou, iemand kan zeggen dat hij gelooft. En iemand moet niet wagen om van mij te denken dat ik niet geloof. Dat ik geen christen ben. Ik geloof. Maar vervolgens is er geen hartelijke liefde en echte toewijding. Geen leven van dankbaarheid. Geen dagelijkse bekering en vernieuwing van het leven. Al zegt Jacobus, dat is een onmogelijkheid, dan heb je een dood geloof. Hoorden we vorige keer. Zoals een lichaam zonder geest een dood lichaam is. Het leven is eruit. Zo is het geloof zonder die dagelijkse vruchten. Vernieuwing van het leven. Een dood geloof. Het is hooguit een theoretisch geloof. Dat je alles van boven snapt en begrijpt. Wie door het geloof aan Christus verbonden is, daarom hebben we Romeinen 6 gelezen, die deelt in Christus dood en opstanding. Dat lazen we in Romeinen 6. Dat betekent dat de vruchten van zijn sterven en de vruchten van zijn opstaan in mijn leven tot bloei komen. Er is een basis gelegd voor ieder die in Christus gelooft. Dat is die basis. Dat ik één met hem geworden ben. In de gelijkmaking van zijn sterven en van zijn opstaan. Hij heeft zichzelf voor mij gegeven. Opdat hij mij zou verlossen van alle ongerechtigheid. En mij zou heiligen. En zich een volk zou maken. Ijverig in goede werken. Titus 2. Het is een nieuwe status gekomen in het leven van een christen. Als je vanmiddag mag zeggen, ja, ik geloof. De Heer Jezus Christus. Hij is mijn verlosser. Dan is er een nieuwe stand van zaken aangebroken. Een nieuwe status. Het gaat zelfs zo ver dat Paulus zegt in Romeinen 6 vers 2. Je bent dood voor de zonde. Door het geloof in Christus ben je met hem gestorven aan de zonde. Die heerste, de macht van de zonde, die is er niet meer. Een nieuwe status. Maar geen status quo. Wat is dat nou weer? Nou, een status quo, hè, in de politiek bereik je soms wel eens een toestand die men wil handhaven. Een status quo. Het moet zo blijven zoals het is geweest. Nou, daar zit het leven van de gelovigen nooit sprake van. Je kunt nooit zeggen van, nou, ik ben met Christus gestorven. Ik ben met hem opgestaan. Het is goed. Klaar. Weet je wat Paulus zegt in Romeinen 6? Je bent dan dood voor de zonde, maar laat nu de zonde niet heersen. In je lichaam. Die zonde is wel een gebroken macht, maar geen afwezige macht. De zonde is wel van de troon af. Maar die is er nog wel. En dat leven dat de Heer hier geeft, 50, 60, 80 jaar. Dat is een leven wat hij geeft
om mij voor te bereiden op die volmaakte status, die volmaakte schepping, die volmaakte heerlijkheid. En hoe is het leven hier op aarde, kinderen? Dan kom ik terug op het voorbeeld waar ik mee begon. Het leven op aarde voor iemand die in de Heer Jezus gelooft is een strijd. Galaten 5, vers 17. Het vlees begeert tegen de geest. En de geest begeert tegen het vlees. Een heftige oorlog. Geen voorspelbare oorlog. Geen oorlog waarvan je zegt van, oh, daar komt de vijand aan, ik zie hem al aankomen. Ik kom altijd uit die hoek. Nee, een guerrilla-oorlog. Een guerrilla-oorlog, dat is een hele gemene oorlog. Een hele listige oorlog. Een oorlog waar je altijd op je hoede moet zijn voor indringers van buiten. Wat een gevecht. Gemeente, hoe luistert u? Bent u erbij betrokken? Is dat gevecht voor u werkelijk? Herken je dat als 18-jarige? Herken je dat als puber? Herken je dat als ouderen? Het gevecht. Dus die nieuwe en die oude mens. Als je het gevecht herkent, dan herken je ook iets van de taal van antwoord 89. Wat is nou de afsterving van de oude mens? Dat is een hartelijk leedwezen, een hartelijk verdriet. Dat ik God door mijn zonde vertoornd heb. Die zonde weer. Ja. Die zonde weer. Als het over heiliging gaat, gaat het ook over de zonde. Iemand die heilig leeft, die neemt de zonde pas echt serieus. Nooit nam je de zonde zo serieus als toen je zag op het volkomen offer van de Heer Jezus Christus. Nooit werd de zonde je bitterder. Want toen je voor het eerst knielde aan de voet van het kruis. Nooit werd de zonde zo afschrikwekkend. Toen je in de preek zag wat het jou zalig maken kostte. Alles. Om jij die de zonde zo lief hebt. Te bevrijden. Die zonde, die wordt je grootste vijand in het leven. We hebben misschien de neiging om bij het woord zonde over de kerkmuur heen te kijken. Er was eens een prayer meeting in Engeland. Een dominee die zag de geestelijke nood van zijn gemeente. En hij nodigde alle mannen van de gemeente uit om door de week samen te komen. Om samen te bidden. Voor de nood van de gemeente. En die mannen, zo ging dat, zo gaat dat in Engeland. Gingen één voor één bidden. De één die legde de zonde van abortus neer voor de Heer. En de ander de zonde van het homohuwelijk. En de ander de zonde van de verlating van God. En dat we geen licht op de kandelaar zijn. En zo ging het maar door, zo ging het maar door. En toen eindigde die predikant met het gebed: O God, wees mij de zondaar genadig. Wat is de les van het voorbeeld? Nou, in de kerk lopen wij gevaar dat we ons wat beter voelen dan de buren in die flat hiernaast. We kunnen zo druk zijn met de zonden in ons land en in ons volk, met de zonden van onze buurman, dat we aan de zonde van onszelf niet toekomen. Een christen die zal maar één verlangen hebben, of in ieder geval één verlangen hebben, actief op zoek zijn naar de ontmaskering van de zonde. O God, spaar me niet onder de preek. Ontdek mij maar aan wie ik ben voor uw aangezicht. Ontdek mij aan wat er nog leeft in mij. Heb ik het misgemeend als ik zeg dat we in een tijd zijn aangekomen dat we ons vooral goed moeten voelen in de kerk. Dat het prettig moet zijn. En geruststellend. En warm. Alles moet ons een goed gevoel geven. Eigenlijk is het zo egoïstisch als wat. Het gaat om de eer van God. In mijn leven. En niet om mijn rustgevende gevoel. Niet om mijn prettige ervaring.
er hoort ook bij, gemeente, dat ik mijn concrete zonden als christen, als kind van God, onder ogen wil zien. Afsterving van de oude mens, wat is dat? Dat je vanmiddag die ervaring kent, het leven kent, van de zonde serieus nemen. Dat is wat Paulus bedoelt. In Romeinen 12 vers 2 bijvoorbeeld. Hij noemt daar het leven van de dankbaarheid. Een verandering in de vernieuwing van je gezindheid. Nou, een verandering in de vernieuwing van je gezindheid. Dan kom je ook tegen wat er aan die gezindheid ontbreekt. Dat is een proces wat doorgaat. Iemand die pas tot geloof gekomen is. Die pas de Heer Jezus heeft leren kennen. Die weet wel iets van zonde. Zeker. Wat moet je anders met Christus? Maar die heeft nog geen diepgaand besef van zonde. Dat zal alleen maar dieper en dieper worden. Het kind van God ontdekt gaandeweg steeds meer terreinen in zijn leven. Waar die zonde huishoudt. Dat is het werk van de Heilige Geest. Die doet dat. Als de Geest gekomen zal zijn, zal hij overtuigen van zonde. Waarom? Om jou een pessimistisch gevoel te geven, om je een zwartkijker te laten maken? Nee, om die zonde te haten en te ontvluchten. En daar ben je nou nooit mee klaar. Het kan zijn dat u zonden hebt die in het oog springen voor uzelf. Als u makkelijk van de tongriem gesneden bent, u praat makkelijk, u praat veel. Ja, dan zullen daar voor uzelf, als u Christus kent, ook gevaren liggen, zonden zijn. Je kunt ook makkelijk iets over een ander zeggen. Zomaar in een tussenzin. Of iets vervelends zeggen, waar je later spijt van hebt. Dat is een zonde die in het oog loopt bij iemand die makkelijk praat. Maar er zijn ook zondige gedragspatronen in het leven van iemand die heel stil is. Die niet zoveel zegt. Maar die een heel rijk fantasieleven heeft. Een heel rijk verbeeldingsleven heeft. Dat ziet niemand. Maar daarom zijn dat wel zonden. Als die gedachten althans verkeerd zijn. Dat is inwonende zonde. Het woord zegt het wel, jongens. Inwonende zonde, dat woont in jou. Dat zie je niet zomaar. Dat kom je ook niet zomaar op het spoor. Daar heb je tijd voor nodig. Daar heb je de Heilige Geest voor nodig. En weet je wat er ook gebeurt, gemeente? Met die inwonende zonde die in mijn leven blijft zolang ik op deze aarde leef. Ik word ouder. Van 16 word ik 18, van puber word ik volwassenen met alle ontwikkelingen die dat met zich meebrengt. Van volwassenen word ik ouder en ouder. Ik ga werken, ik ga met de fut. En weet u hoe gemeen de duivel is? En hoe erg de zonde is? Die past zich aan de leeftijd, aan de omstandigheden, aan het werk wat je hebt, aan de vrienden met wie je omgaat. En dan nog wat. Je ontdekt dat er niet alleen zonden zijn die voor je gevoel heel verkeerd zijn. Zondige gedachten bijvoorbeeld, of woorden. Maar je komt er ook achter dat je, als het gaat om het geestelijk leven, zonde kunt bedrijven. Je kunt zo jaloers zijn op die vrouw, op de Bijbelkring die zoveel weet van de Bijbel. Je kunt zo jaloers zijn op de geestelijke stabiliteit van die ander in de gemeente. Je kunt hoogmoedig zijn vanwege je inzet in het koninkrijk, vanwege je gaven. Als je dat ontdekt, dan ontdek je dat je ook op dat terrein zonde hebt. Bunyan heeft dat zo mooi, nou ja, mooi, maar wel heel beeldend onder woorden gebracht in de Heilige Oorlog. Kennen dat boek misschien wel? Stad Mensiel, schildert Bunyan, jonge mensen. Stad Mensiel, dat ben jij. En in Stad Mensiel zijn diabolisten, kleine duiveltjes met grote kracht. En die diabolisten die zitten in de riolering van Stad Mensiel. Maar daar blijven ze niet. Ze proberen steeds naar boven te komen. En jou tot zonde te verleiden. Dat is de realiteit. En het leven van dankbaarheid, het leven van de heiliging bestaat onder andere uit het ontdekken van al die duiveltjes, van al die zonden in mijn leven. Een zegen dat ik al mijn zonden niet in één keer zie. Je zou gillend weglopen, of niet? Dus al je zonden van je leven één keer voor je ogen geschilderd worden. Zalig zijn die treuren. Had u dat nou verwacht als kenmerk van een burger van het koninkrijk? Zalig zijn die treuren. Die treuren over de inwonende zonde. Een hartelijk leedwezen, een hartelijk treuren. Dat komt van binnenuit. Die hartelijke droefheid. En daaraan kun je zien hoe diep de liefde tot de Heer Jezus zit. Want iemand die je lief hebt, als je die kwetst, wat gebeurt er dan van binnen? Het doet pijn, hè? Als je vrouw hard valt, je hebt er echt lief, doet dat pijn. Kijk, als dit huwelijk al niet in orde is, ja. Dan lig je er niet wakker van. Als er echt een levende relatie, een levende band is, dan doet dat pijn. Het laat zien dat de liefde echt is, dat hartelijk leedwezen over de zonde. Nog één ding. Wat maakt zondebesef tot echt zondebesef? Kinderen in de kerk, we hebben allemaal wel eens last van onze zonden. Hè? Misschien doe jij wel eens iets wat niet mag. Je moeder heeft gezegd, joh, dat mag je niet zien. Daar mag je niet naartoe. Je doet het toch. Je hart voel je kloppen. Hè? Oh, je doet iets wat niet goed is. En een stemmetje van binnen. Mama heeft gezegd, het mag niet. En je doet het toch. Wat is zondebesef? Zondebesef is echt zondebesef. Als ik besef dat de zonde mij niet alleen een vervelend gevoel bezorgt. Hè? Alweer in die zonde gevallen. Alweer iets verkeerds gezegd. Alweer iets smerigs gedacht. Alweer iets verkeerds gekeken. Maar zondebesef is echt. Als je met David beleidt tegen u. U alleen heb ik gezondigd. Zoveel liefde aan mij gegeven. Dat geef ik terug. Het voorbeeld is 2 Samuel 12. David heeft de zonde bedreven met Bathsheba. Hij is gevallen in de zonde van overspel. Nathan komt bij hem. Wat zegt Nathan? Je hebt gezondigd, joh. Jij hebt het woord des Heren veracht. Jij hebt hem veracht. Dat komt binnen bij David. Jij hebt hem veracht. Wie? Zijn God, die hij zo lief heeft, die heeft hij veracht. Waarom doet Nathan dat? Waarom is een preek soms als die wijze de vinger van Nathan? Waarom moet dat ook aan de orde komen in de preek? Ontdekking van zonde. Nou, dat je met David de zonde ontvlucht en haat. Daarom kan Paulus laten schrijven in 2 Korinthe 7. Dat hij blij is dat sommigen in de gemeente van Korinthe bedroefd zijn. Hoe kun je nou blij zijn als dominee dat de mensen bedroefd zijn in de gemeente? Nou, zegt Paulus, het is een droefheid tot bekering. Tot zuivering van het leven. 2 Korinthe 7, zoek hem maar op. En het werkt in die gemeente van Korinthe ijver. En liefde. En zelfverloochening. Kijk, dat brengt ons bij het tweede. Dat hartelijk verdriet over de zonde. Dat is niet het enige. Wat Paulus in Romeinen 6 aan de orde stelt. Er komt nog wat bij. En dat gaat gelijk op. Op basis van die nieuwe status. Ik ben met Christus gekruisigd en opgestaan. Dat is mijn positie als Christus. Zo staat het ervoor. Op basis van die nieuwe positie is er niet alleen een verdriet over en een strijden tegen de zonde, maar ook de opstanding van de nieuwe mens. Wat is dat? Catechismus zegt een hartelijke vreugde in God, door Christus. En een ernstige lust en liefde om naar de wil van God in alle goede werken te leven. Blijdschap. Droefheid en blijdschap. Hartelijk leedwezen. Hartelijke vreugde. In één hart. Ja. Want de ontmaskering van de zonde, ik hoop dat u dat ook ervaart onder de preek. Het aanwijzen van de zonde. Op basis van wie u bent in Christus. Zorgt voor een hartelijk verlangen om die zonde te doden. En om met nieuwe zin en liefde naar de wil van God te leven. Toch? Blijdschap. Dat is er ook. Vroeger las je in je Bijbel, hoofdstuk na hoofdstuk, Exodus 12, 13, 14, 15. Nou ja, je was het zo verwend. Het hoort erbij. En je kreeg een beetje een nagevoel als je het niet deed, of een paar dagen niet deed. Dan weer je Bijbeltje gepakt, weer een hoofdstuk gelezen. Misschien wel herkenbaar. Lezen, lezen. Maar het doet niets met me, zei een catechisant vorig jaar nog tegen me. Het doet niets met me. Ik lees wel. Maar het verandert niks. De catechisant blijft lezen. Omdat hij hoort in de preek. De opening van Gods woord geeft licht. En het woord gaat open. En de prediking van het woord neemt zijn aandacht zo gevangen dat er maar één iemand in de kerk zit en dat is hij. Het is een preek voor hem. Wat een vreugde. De preek gaat niet over mijn hoofd heen, maar is op mijn hart gericht. Het gaat over mij. Wat een vreugde als je mee kunt komen in de beleving van de psalmdichters, de psalmen die we gezongen hebben. Ik zal zijn lof zingen, verhogen in mijn lied. Psalm 26, toen je binnenkwam in de kerk. Wat blijdschap. Ik zeg niet dat je het altijd voelt. Maar het is het toch. Blijdschap in de Heere om hier te zijn. God heb ik lief, want die getrouwe Heere hoort mijn stem. Blijdschap onder de prediking van het woord, als de schatten van het evangelie opengaan. En die dominee valt weg. En het gaat over hem. Bij al de schatten van het grote wereld rond is nooit die vreugde in mijn gemoed gerezen die ik steeds in uw getuigenissen vond. Nou zegt er iemand, die vreugde die kun je nog voor jezelf houden. Dat zie je ook niet altijd aan iemand af. Nou, dat zal zo zijn. Maar die vreugde krijgt uitwerking in het leven. Het is niet zo dat u naar de kerk komt en u wordt blij omdat u naar de kerk mag gaan. En de preek verheugt uw hart en u gaat naar huis toe. En morgen om 8 uur gaat de wekker en zo gaat de week weer door. Nee. Die hartelijke blijdschap en vreugde, die is ergens op gericht. Je krijgt een hartelijke zin en liefde om naar de wil van God in alle goede werken te leven. Voorbeeld, jonge mensen. Nou, je valt uit tegen iemand op maandag. Het gaat zo gemakkelijk. Je bent misschien snel op je teentjes getrapt en je haalt uit. Wat gebeurt er van binnen? Oh, niet goed van me. En was er eerst bedekking van die zonde. Nou ja, vooruit. Hij doet ook wel eens wat tegen mij. Nu is er wat anders. Je vindt het moeilijk. Maar het gaat. Met moeite. Maar toch van harte. Jo, ik ben verkeerd geweest. Ik had dat niet moeten zeggen. Vergeef me. Dat is je nieuwe gezindheid. Dat is je hartelijke zin. En liefde geworden. Nou, de catechismus gaat vanaf volgende week al die geboden bij langs, de 10 geboden, dan komen alle concretiseringen van het leven met de Heer ook aan de orde. Dus ik laat dat nu een beetje liggen. Maar de catechismus die ligt al een tipje van de sluier op. Het is een ernstige lust en liefde om naar de wil van God te leven. En die wil van God die is geopenbaard in zijn wet. Lust en liefde. Naar de wil van God in alle goede werken te leven. Die goede werken, daar hebben we het vorige keer ook over gehad. Het klinkt misschien een beetje werkheilig. Iemand zegt, het klinkt een beetje rooms, die goede werken. Toch heeft de Heer Jezus er ook over in Matthäus 5. Laat uw licht schijnen voor de mensen, opdat ze uw goede werken mogen zien. Paulus heeft het in de brief van Titus over de goede werken die God voorbereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Dat de catechismus kiest voor dat woord komt natuurlijk door de strijd in die tijd met de Romeinse kerk. Die zeiden de goede werken die horen bij de zaligheid, die moet je wel doen om de zaligheid te verdienen. De reformatie zegt, de Bijbel zegt ook, nee, die goede werken die tellen niet mee voor de zaligheid. Er zijn wel mensen die zo denken en zo leven. Nou, ik heb zo goed geleefd, of mijn buurman heeft zo goed geleefd, dat is toch zo'n goede man. Nou, als die niet in de hemel komt, dan komt er niemand. Dat is leven bij je goede werk. Je kunt zalig worden hoor, door je goede werk. Misschien wist u dat niet, maar dat kan. Je kunt zalig worden door je goede werken. Maar dan moet je ze wel voor de 100% houden. Helemaal. Volmaakt. Nou gemeente, dan hebben we zware dobber. Om die goede werken te doen. De catechismus geeft een Bijbelse invulling van wat de goede werken nu zijn. Goede werken. En ik zei al, Jezus heeft dan in één adem over, laat uw licht al zo schijnen, opdat de mensen uw goede werken mogen zien. Het gaat over het concrete leven. Achter je bureau. Achter de balie. In je vrachtwagen. Aan de telefoon. Op je mobieltje. Achter het internet. Op de preekstoel. In de kerkbank. Wat zijn goede werken? Catechismus noemt 3 eigenschappen van goede werken. Kijkt u mee. Wat zijn goede werken? Vraag 91. Eerste is, alleen die uit een waar geloof gebeuren. Dus meteen het onderscheid duidelijk tussen die buurman die zoveel goede dingen doet voor de medemens. En iemand die leeft vanuit Christus. En wiens gezindheid het is om die goede werken te doen. Dat is het verschil, de bron is anders. Dit is de bron, jonge mensen, van de goede werken. Die vraag stelde mij ook eens iemand, ja, mijn vriend doet ook zoveel goeds in deze wereld. Ik kan zoveel van hem leren. En hoe hij met mensen omgaat, dat is geweldig. Ja, maar als twee mensen hetzelfde doen, wil dat nog niet zeggen dat ze ook hetzelfde doen. Kain en Abel offeren alle twee. God kijkt niet naar wat er op het altaar ligt, maar God ziet het hart aan. Gemeente, neem dat mee. Wat is de gezindheid waarmee u geeft aan de kerk? Kijk, die 1 euro van die vrouw die juist geen geld heeft om rond te komen in het dagelijks leven, is voor God van meer waarde dan die 1000 euro die iemand geeft die bemiddeld is. En die het eigenlijk geeft om zichzelf tevreden te stellen. Zo, daar is die vanaf gegeven. Waar geloof? Is dat de bron van je goede gezindheid? Het tweede, naar de wet van God. Ja, dat leest u goed. De wet van God. Iemand zegt, maar de wet die veroordeelt toch? De wet is toch de kernbron van de zonde? Ja, dat is het ook. Maar het is ook een leefregel van de dankbaarheid. De wet is niet afgedaan in het leven van de christen. Christen die leeft niet zonder wet. Christen is wel vrij van de veroordelende kracht van de wet. De wet kan niet meer zeggen, doe dat en je zult leven. En als je dat niet doet, ja, dan krijg je te maken met Gods oordelen. Nee, daar is de christen vrij van. En hij is toch gebonden aan de wet. Hoe kan dat? Maar die wet is niet verkeerd. Die wet is goed. Paulus zegt, de wet is goed. De wet is heilig. De wet is volmaakt. Hij kan zelfs zeggen, ik heb een vermaak in de wet van God gevonden. Nou, hoe functioneert dat opnieuw? Ik hoop dat in de komende zondag uit te leggen. Zondag 1 tot en met 10. En als u daar vragen over hebt, over die zondagen, dan moet u dat maar mailen naar mij. Dan kan ik het meenemen in de preek. Als het gaat om de concrete invulling van die geboden, als u ergens tegenaan loopt, of als jonge mensen ergens tegenaan lopen. Maar in ieder geval, je krijgt een hartelijke liefde tot die wet van God. Die is goed. En die wil je houden. Uit liefde. Niet om te verdienen. En tot slot, alleen hem ter eer. Waar geloof naar de wet van God en hem ter eer. O, die nieuwe gezindheid. Om je vrouw van harte lief te hebben. Zelfverloochenend te zijn in je huwelijk. Zelfverloochenend te zijn in je werk, bij je collega's. Dat doe je niet om een schouderklopje van je collega te verdienen. Joh, wat ben jij toch zelfverloochenend? Je vist niet naar complimentjes. Maar je doet het alleen hem ter eer. Omdat hij zich zo laag voor jou afdaalde. Dat is een weg die gezegend wordt. Misschien zegt u ook, ik heb nog een lange weg te gaan. Als dit het leven is met de Heer. Maar we kunnen elkaar de hand geven vanmiddag. We hebben allemaal een lange weg te gaan. Een weg van strijd. Een weg van ontdekking. Verdriet over de zonde. En vreugde in God. Door Christus. Een weg die gezegend wordt. Want aan het eind daarvan staat Christus met open armen. En hij zegt, kom in, gij getrouwe en goede dienstknecht. Over weinig bent u getrouw geweest. Over veel zal ik je stellen. Wat een ingang in het koninkrijk van de Vader. Amen. Psalm 32 vers 6 zingen we samen in antwoord op de prediking. Rechtvaardig volk, verheft uw blijde klanken. Samen danken. Heere, ontvang onze dank voor uw weldaad aan ons bewezen op deze middag. Dat wij hoorden van de afsterving van de oude en de opstanding van de nieuwe mens. Van het leedwezen over de zonde en de vreugde in God. Van de strijd die gestreden is. En op grond daarvan gestreden wordt. In het concrete leven. Heren, u weet met welke vijanden wij te maken hebben. U weet wat de zwakheden van ons vlees zijn. U kent welke verleidingen onze jongeren ondergaan. U weet wat voor concrete zonden wij moeilijk vinden om te doden. O, we bidden, Heren. Dat de preek aansporend, bemoedigend zal zijn. Dat het niet te vergeefs is om u aan te roepen. Maar om met de zonde naar het kruis te gaan. En ze daar voor u neer te leggen, Heere. U hebt ze overwonnen. Geef kracht vanuit uw offer om deze zonde, deze verleidingen tegemoet te treden. Doet aan. De hele wapenrusting van God, opdat gij kunt staan tegen die gemene methode van de duivel. Heren, wij bidden u om ondersteuning en bemoediging voor deze week die er voor iedereen, voor ieder van ons anders uitziet. Voor de een is dat nog een week van vakantie of van weggaan. Bewaart u ons, Heren, over de wegen. Bewaar ook hen die nog weg zijn en die zich nog bij ons zullen voegen in de komende tijd. Voor de ander is het een week van werk. Heer, ook als we het werk moeilijk vinden of eentonig vinden en we moeite hebben om iedere dag dat werk te doen. Heer, geef volharding. Geef ook zicht, Heer, op de roeping waarmee u ons roept in dat werk. Dan mogen we toch zien. Als een goddelijke roeping. Dat u met de gaven die u ons gegeven hebt. In dat deel, op die plaats, wilt zegenen. Wees ook met ons als we geen werk hebben. En wij langs de zijlijn onze buurman naar het werk zien gaan. Heere, u weet hoe moeilijk dat is. Hoe afgewezen we ons kunnen voelen. Hoe nutteloos. Bemoedig ons, Heere. En geef ons kracht. Wil zijn met de kinderen die in Soest naar school zullen gaan. Wilt u ook hen helpen. Wees met de kinderen die naar een nieuwe school gaan. Heren, wat spannend. Geeft u ze daarvoor ook kracht. Dan mogen ze dat ook in het gebed voor u neerleggen. Wil zijn met onze jongeren als ze nog vakantie hebben. Of gaan studeren. of aan het werk gaan. Heere, bewaar ze als de appel van het oog. We willen ons in deze week uw nabijheid kennelijk doen ervaren vanuit uw woord. En breng ons komende zondag weer samen onder de adem van uw Heilige Geest in de gemeenschap van uw woord en van Christus. Heb dank, Heere, voor deze zondag. U bent goed en zeer te prijzen. Hoor ons gebed uit genade, om Jezus wil. Amen. Dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer, gelijk een bron zich uitstort op de velden. Wanneer ik door uw geest uw wetten leer, dan zal mijn tong uw redenen vermelden. Psalm 119, vers 86 is de slotzang. Tot God, ga heen in vrede en draag met u de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.